NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel.
Ja, een hele goede middag dus. Welkom bij Argos, uw onderzoeksprogramma op Radio 1. Waarom kreeg Karadzic 40 jaar Seyssel vrijspraak? En waarom moest oud-medewerker van de aanklager van het tribunaal Florence Artman tijdens de paasdagen de cel in? We kijken terug op de tumultueuze laatste dagen van het Joegoslavië-tribunaal. U kunt erover meepraten. De hashtag is Argos Radio 1.
NPO Radio 1. Argos.
Maar eerst iets heel anders. 2 weken geleden ging onze uitzending over de dood van Rogier en alles wat er misging in het Tergooi ziekenhuis in Blaricum en Hilversum. Deze week heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg haar onderzoek naar die zaak afgerond. Bij ons de gast is Henk van Gerven, Tweede Kamerlid voor de SP. Welkom, meneer van Gerven. We hebben u uitgenodigd.
Goedemiddag.
Hoi. We hebben u uitgenodigd een reactie te geven op de conclusies van de inspectie. Maar eerst om ons aller geheugen nog even op te frissen de vraag: wie was Rogier?
Hij had het een beetje lang haar, net onder zijn oren. Blond, een beetje goois, als je het zo wil noemen. En hij droeg ook altijd wel bloesjes. En ik weet nog heel goed, hij had vaak een wit bloesje aan met een lichtblauwe spijkerbroek. Vond zijn spijkerbroek heel mooi, dus daar weet ik dat nog. En hij had een scooter, een Vespa. Ja, een beetje een soort een ondeugend lachje had hij altijd. Wij waren een soort van vriendje-vriendinnetje toen.
Rogier was een 21-jarige jongen die in het verleden op hoog niveau hockey speelde. Hij ging in 2014 met hevige pijn op de borst naar de eerste hulp van het Tergooi ziekenhuis en 13 uur later overleed hij daar. Hij lag niet aan de monitor, er was geen diagnose gesteld en hij was niet door een specialist onderzocht. We maakten een reconstructie van het overlijden van Rogier, onder meer op basis van gesprekken met zijn moeder. En om privacyredenen lieten we haar stem naspelen.
Hij was heel erg moe en hij zakte ook iedere keer weg.
De moeder van Rogier gaat mee in de ambulance. Het is 4 uur 's middags. Het regent.
Ik hield zijn hand vast en toen we in Hilversum waren en hij in bed was gelegd, toen vroeg ik aan de verpleegkundige: maar wat gaat er nu verder gebeuren? Ze vertelde me dat hij een klaplong had. Ik was verbaasd, want dat was toch herzien vanmiddag? Ik mocht niet langer bij hem blijven, want het was te onrustig voor de andere patiënten. Het liefst was ik bij zijn bed blijven zitten, maar dat mocht niet. Ik was rond 8 uur thuis en toen belde Rogier. Hij zei: mama, wil je me alsjeblieft komen halen, want ik ben zo alleen, ik ben zo bang. Ik heb geprobeerd hem gerust te stellen. Het komt goed. Probeer rustig te blijven, want hij lag te hyperventileren.
4:30. De verpleegkundige loopt de zaal op. Rogier reageert niet. Hij ligt nog in dezelfde houding op zijn zij, maar het is de verpleegkundige direct duidelijk dat Rogier is overleden. Hij is al koud. Het reanimatieteam wordt opgeroepen. Dat is protocol.
En toen werd ik gebeld. 'S nachts, met de mededeling dat ze hem bewusteloos in bed hadden aangetroffen en dat ze hem aan het reanimeren waren.
Als een patiënt onverwacht schade oploopt in het ziekenhuis, moet dat als calamiteit worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het Tergooi ziekenhuis vond het overlijden van Rogier geen calamiteit en heeft het daarom niet gemeld. De moeder van Rogier stapte zelf naar de inspectie en die startte een onderzoek. En het definitieve rapport van de inspectie ligt nu dus voor ons. Terug naar SP-Kamerlid en huisarts in Os, Henk van Gerven. U heeft vaker in uw leven inspectierapporten gelezen, meneer van Gerven. Zou u dit rapport over het overlijden van Rogier als kritisch willen omschrijven?
Zeker, het is een heel kritisch rapport. Het is kritisch naar de artsen en kritisch naar de directie. Want de zorg in het Tergooi ziekenhuis is ernstig tekortgeschoten.
Wat is de meest opvallende kritiek die de inspectie uit?
Wat opvalt is dat er ondanks een niet-pluisgevoel bij zowel de assistentarts als verpleegkundige heeft dus de hoofdbehandelaar, de longarts, de patiënt niet zelf gezien. En het was een ernstig zieke jongen met pijnklachten op de borst, een lage bloeddruk, bloeduitslagen die wezen op een ontsteking. En dat is belangrijk, ook geen goede overdracht van informatie tussen verschillende artsen, tussen het ene ziekenhuis en het andere ziekenhuis.
Blaricum en Hilversum.
Met
twee vestigingen.
Eén ziekenhuis met twee vestigingen. En ook wat heel erg opvallend is, dat de cardioloog bijvoorbeeld, nog de longarts, het hartfilmpje zelf ook hebben beoordeeld, wat cruciaal is in dit voorbeeld.
Wat concludeert de inspectie over het handelen van die hoofdbehandelaar, van de longarts?
Nou, de inspectie die zegt, we gaan dat voorleggen aan de tuchtrechter.
Dat is
Dat is dus een zware stap die ze zetten. En dat is een traject wat ingezet wordt. En wat de inspectie ook heel erg het ziekenhuis kwalijk neemt, dat de calamiteit niet gemeld is. Want volgens de inspectie was het overduidelijk wel een calamiteit die gemeld had moeten worden.
En dat is dus kritiek op de directie van het ziekenhuis. Die had dat moeten doen.
De directie behoort dat te doen. De artsen overleggen dan met de directie, moeten we dat doen? En zoals ik het gelezen heb, is het toch duidelijk de directie die het laatste woord had en zegt, we gaan dat niet melden. Terwijl artsen zelf wel aanvoelden van, ja, dit is toch niet helemaal goed gegaan.
Ja. Wie wordt er nog meer bekritiseerd? Want er zijn veel vakkrachten aan te pas gekomen. Verpleegkundigen, ja. Assistentartsen. Ja. Nou ja, de longarts en de cardioloog dus eigenlijk veel te weinig.
Ja, nou, de longarts, de hoofdbehandelaar, die treft het meeste blaam. En ook de tweede arts, de tweede assistentarts die 's avonds dienst deed. Want toen heeft de verpleegkundige een aantal malen gesproken met de arts van wat moet ik doen. En die arts is niet komen kijken. En dat is toch wel echt, gezien ook wat de drama wat zich heeft voltrokken, is dat natuurlijk eigenlijk wel onverteerbaar dat zo gelopen is. Want die arts had natuurlijk bij een niet-pluisgevoel, bij een tweede keer bellen van een verpleegkundige, moet je eigenlijk altijd ernaartoe. Onbegrepen klacht bij een jonge man die ernstig ziek is. Ja, dan moeten de alarmbellen gaan rinkelen. Want dat is dan toch, zoals we dat in vaktermen noemen, een vitaal bedreigde persoon.
En wat zegt de inspectie over, met de moderne term, de governance in dat Tergooi ziekenhuis in het Gooi? Het bestuur, de supervisie?
Ja, wat zij zeggen is dat ook de nazorg, richting de nabestaanden, dat die eigenlijk onvoldoende is geweest. Het was ook, om maar één voorbeeld te noemen, ook heel saillant, is dat het obductieverslag, dat er niet is. U kunt zich haast toch niet voorstellen dat
de lijkschouwing is weg.
De lijkschouwing, het document van de lijkschouwing is er niet. En je kunt je haast niet voorstellen in deze tijd dat nog kan voorkomen.
We hebben als redactie van Argos voor de vorige uitzending intensief contact gehad met de moeder van Rogier. Zij trok haar medewerking plotseling terug. U heeft iets in handen gekregen, meneer Van Gerven, dat daar een mogelijke verklaring voor kan geven, dat zij zich opeens terugtrok. Hoe zit dat?
Ik heb hier de vaststellingsovereenkomst voor me liggen. En dat is een schikking.
Wat een moeilijk woord voor mij.
Dat is een contract wat is gesloten, een schikking tussen het ziekenhuis en de nabestaanden. Maar zoals ik het lees, is het eigenlijk gewoon puur een zwijgcontract.
Want wat staat erin?
Nou, als je goed kijkt naar de documenten, dan zijn er een heleboel voorwaarden verbonden, waaraan de nabestaanden moeten voldoen. De nabestaanden moeten hun aangifte bij het Openbaar Ministerie intrekken. Zij mogen, ook mogen de nabestaanden geen procedure starten. Geen tuchtzaak, geen civiele procedure. De nabestaanden mogen niet meewerken aan onderzoeken die anderen starten. Ze mogen niet praten met derden over deze zaak. En ja, er staat ook nog in dat ze niet mogen praten of niet meer mogen meewerken met Argos. U weet dat u in gesprek was met de nabestaanden. Maar in het contract staat een voorbeeldbrief in van deze brief moet u sturen aan Argos waarbij u uw medewerking intrekt. De medische gegevens niet meer beschikbaar mogen worden gesteld en ook het interview gecanceld moet worden. Dus niet mag worden gebruikt.
Het blijkt dat er gewoon geld gegeven is door het Tergooi ziekenhuis om medewerking van de moeder aan die reportage in Argos te verhinderen.
Aan dat geven van geld zijn die voorwaarden verbonden. En dat, ja, volgens mij is dat gewoon eigenlijk onethisch. Dat hoor je niet te doen. Je kan tot een schikking komen, dat is mogelijk. Maar dan doe je dat als compensatie voor het geleden leed. Maar dan doe je dat niet om zaken in de doofpot te stoppen of om een soort cover-up operatie mogelijk te maken. Want dat is toch wat naar mijn gevoel hier aan de hand is.
Zeg maar, smarte geld, compensatie mag wel, maar je moet daar geen voorwaarden aan verbinden als u gaat niet naar het OM, u zegt er niks over.
Kijk, bij een schikking, dan schik je, dus dan maak je bepaalde afspraken. Maar het moet mogelijk blijven dat mensen gewoon, de nabestaanden gewoon vrijuit kunnen praten over die zaak. Ik bedoel, zwijgen mag niet. En het is ook ontzettend belangrijk om de zorg toetsbaar te maken. Dat dingen niet onder de pet gehouden worden en gewoon besproken kunnen worden. Dat is in het belang van de nabestaanden, maar ook in het belang van de toetsbaarheid van de zorg. Dus van de longartsen, van de verpleegkundigen en van de directie van het ziekenhuis.
SP Tweede Kamerlid en huisarts Henk van Gerf. Ik kom zo bij u terug, maar ik ga even via de telefoon naar een collega van u, namelijk Agnes Wolbert. Ze is Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid. Wat vindt u van deze, ik ga het woord goed proberen uit te spreken, vaststellingsovereenkomst tussen het Tergooi ziekenhuis en de moeder van Rogier?
Nou, ik ben het erg met de heer van Gerven eens. Dat vind ik echt immoreel. Om op deze manier, kijk, als je een overeenkomst sluit rond, noem het smart geld. Ik kan me voorstellen dat ouders daarin meegaan. Hè. Deze moeder krijgt daarmee natuurlijk, dat compenseert nooit het verlies van je zoon. Maar ik snap dat je zo'n afspraak kan maken. Maar dat mag natuurlijk nooit van de kant van een ziekenhuis tegenoverstaan. Dat je eigenlijk moet tekenen dat je mond gesnoerd wordt. Want dat is wat er aan de hand is. En ik vind dat immoreel.
Ja, nou zal het ziekenhuis wellicht zeggen, ja, dan had die familie dat maar niet moeten ondertekenen.
Nou ja, ik vind dat een ziekenhuis zich moet realiseren dat zij moeten leren van fouten, maar dat ook anderen kunnen leren van de fouten die daar zijn gemaakt. Dus alleen al om die reden zou je fouten niet mogen verzwijgen. Maar ik vind dat je in een open samenleving zoals wij die hebben, en een gewone en die transparantie ontzettend belangrijk is. Ik vind dat je gewoon geen zwijggeld mag betalen vanuit een ziekenhuis. Het is een publieke instelling. Die hoort zich gewoon moreel correct te gedragen. En ik vind dit moreel incorrect.
Henk van Gerven zei daarnet, ja, de toetsbaarheid van de kwaliteit van de gezondheidszorg komt door dit soort deeltjes in gevaar. Bent u het daarmee eens?
Nou ja, die toetsbaarheid, die toets wordt door de inspectie gedaan. Die heeft dat hier ook gedaan en die heeft gezegd, nou, dit is heel veel niet goed gegaan en we melden het bij de tuchtrechter. Dus die toets is gedaan. Maar in algemene zin horen ook andere ziekenhuizen daarvan te kunnen leren. En je zou ook willen dat als deze mevrouw naar het Openbaar Ministerie wil, dat ze ook moet kunnen gaan. En misschien dat dan langs een rechtszaak alsnog smarte geld wordt geëist en uitgekeerd. Maar, en dan mag je best ook vooruit lopen als ziekenhuis, maar dat kan nooit gepaard gaan met zwijgplicht. Ja, dat betekent gewoon eigenlijk dat je mensen de mond snoert. En het is goed dat wij open informatielijnen hebben en dat er gelukkig ook actualiteit en onderzoeksprogramma's zijn die daar aandacht aan besteden.
Dank voor het compliment.
Nee, maar dat heeft een functie in deze samenleving.
Ja. Ik dank u.
Daar gaat het mij natuurlijk ook om.
Helemaal mee eens. Dank u wel. Agnes Wolbert, Tweede Kamerlid van de PvdA. Ik ga nog even doorpraten hier in de studio in Hilversum met SP-Kamerlid Henk van Gerven. Ja, zijn er nou duidelijke regels over wanneer iets een calamiteit is of niet? Want de directie van het Tergooi ziekenhuis heeft kennelijk, dat blijkt uit het inspectierapport, in eerste instantie gezegd, het is geen calamiteit, dus hoeven we het ook niet te melden.
Ja, maar het was evident een calamiteit om twee redenen. Allereerst een dodelijke afloop. In een onverwachte dodelijke afloop van een patiënt die opgenomen is. En bovendien was de kwaliteit van de zorg in het geding. En soms, natuurlijk gaan er mensen in het ziekenhuis dood, maar nu was de kwaliteit ernstig tekortgeschoten en had die calamiteit gemeld moeten worden. En als ik nog even mag over dat contract wat dan getekend is. Wij moeten gisteren naar de reden van de moeder, hè, waarom ze dat contract heeft getekend. Maar in het contract staat dat ze het ziekenhuis Coulanshalve, u hoort het goed, Coulanshalve, een bedrag uitkeert. Terwijl zij ernstig tekortgeschoten zijn in de zorg. Dus dan is wel, dan kun je afvragen, ja, wie heeft dat contract opgesteld? Dat is maar één partij, dat is het ziekenhuis geweest.
We hebben het Tergooi ziekenhuis uiteraard om commentaar gevraagd. Ze wilden niet in deze uitzending reageren, maar schrijven ons wel dat het in het geval van een calamiteit, ze erkennen dus inmiddels dat het een calamiteit is kennelijk, het gebruikelijk is zo'n vaststellingsovereenkomst te sluiten. Het ziekenhuis zegt dat dit in alle openheid met de familie is besproken en dat alles naar tevredenheid is opgelost. En ja, dan stel ik toch ook u die vraag. De nabestaanden hadden dat natuurlijk niet hoeven te ondertekenen.
Die hadden dat niet hoeven doen, maar volgens mij, Ik moet gissen natuurlijk, maar stonden zij met de rug tegen de muur. Maar als je kijkt, u mag er niet over spraken. U mag niet over spreken. U mag niet naar het Openbaar Ministerie. Dat moet u, die procedure moet u stopzetten. Al die voorwaarden, dat is niet in het belang zeg maar, van de nabestaanden. Want die moeten ook in het kader van de rouwverwerking moeten ze daar vrijheid over kunnen spreken. En dat wordt met zo'n contract wordt dat gedwarsboomd. Dus het is volgens mij heel erg duidelijk dat het ziekenhuis hier de regie heeft gehad en ook heeft gedicteerd hoe dat eruit moest zien. En ook zeg maar, de brief heeft gedicteerd die Argos heeft ontvangen, waarin de moeder heeft aangegeven dat ze haar verdere medewerking stopzetten.
We hebben het over een zwijggeldaffaire. Bestaan daar eigenlijk regels voor in de gezondheidszorg? Mag het wettelijk zwijggeld betalen?
Nou, minister Schippers heeft daar, want het komt af en toe komt dat aan de orde. Kijk, zwijgcontracten zijn zwijgcontracten, dus veel blijft onder de radar. Heel veel, maar als er een zaak oppopt, dan is de politiek en de wet heel duidelijk, zwijgcontracten mogen niet. Mensen moeten gewoon zeg maar hun verhaal kunnen blijven doen. En die voorwaarde mag niet verbonden worden aan een schikking of een overeenkomst zoals nu gesloten is door Tergooi.
Wat is uw oproep aan minister Schippers?
Nou, mijn oproep aan minister Schippers is om natuurlijk hier werk van te maken en in te grijpen. En dat betekent dus dat de inspectie, want die is daar dan als rechterhand zeg maar, van minister Schippers met dat toezicht, die moet dus laten we zeggen, dat contract opvragen. En ik neem aan dat het ziekenhuis ook dat contract ter beschikking zal stellen aan de inspectie, zodat die kan kijken wat er ook of haar licht erop kan laten schijnen en waarschijnlijk dit contract verscheuren.
We hebben behalve u hier in de studio en mevrouw Wolbert aan de telefoon ook nog reacties van andere Tweede Kamerfracties ingewonnen. Ook mevrouw Dijkstra van D66 vindt dat dit echt niet kan wat het Tergooi heeft gedaan. En het CDA vindt dat ook Kamermeerderheid.
Ja, ik denk absoluut. Ik denk dat ieder weldenkend mensen, ja, dit kan toch niet. Het ziekenhuis maakt fouten. En in plaats van dat ze naast de patiënt gaan staan, leggen ze een zwijgplicht op en proberen ze het af te kopen. Dat is een weg die niemand wil. Dus dat toetsbaarheid hoort voorop te staan. En ook de nabestaanden moeten alle comfort geboden worden en hulp, zodat ze het goed kunnen verwerken en niet de mond wordt gesnoerd.
Komende donderdag is er toevallig een Tweede Kamerdebat op de agenda gepland over de inspectie voor de gezondheidszorg. Kunt u wel iets zeggen over wat u daar gaat zeggen over dit rapport van de gezondheidszorg?
Ja, daar zal natuurlijk dit zwijgcontract aan de orde komen. Ook het rapport van de inspectie over het Tergooi. En de minister moet natuurlijk alle vragen die ik daarover heb gesteld en die ook bij andere Kamerleden ongetwijfeld leven beantwoorden. En als het goed is een einde maken aan deze onverkwikkelijke affaire.
Ik dank u voor uw komst, Henk van Gerven. En dank u ook dat u al deze spannende vertrouwelijke rapporten hebt meegenomen.
Dank u wel.
NPO Radio 1. Argos.
Het Joegoslavië-tribunaal was de afgelopen weken nogal in het nieuws met opmerkelijke vonnissen en met de arrestatie van een voormalige medewerker van het tribunaal zelf. Florence Artman, jarenlang woordvoerder van hoofdaanklager Carla Del Ponte, ze werd vlak voor Pasen opgepakt en bracht 5 nachten door in een isoleercel. In oktober 2008 maakte Argos een uitgebreide documentaire over de rechtszaak tegen Artman, want die liep toen ook al. Ze was toen nog niet veroordeeld en stelde toen al de vraag: wie is Florence Artman? En waarvan werd ze eigenlijk verdacht? Luister naar een korte samenvatting van die uitzending van toen, gemaakt door Huub Jaspers.
I'm Florence Hartman and I worked for 6 years at the ICTY.
Ik ben Florence Hartman en ik heb 6 jaar bij het Joegoslavië-tribunaal gewerkt als de woordvoerder van hoofdaanklager Carla Del Ponte.
Carla Del Ponte.
Florence Hartman, een kleine, tengere vrouw met donkere ogen achter een grote, opvallende bril. Haar gezichtsuitdrukking is kwetsbaar en tegelijk vastberaden en zelfbewust. Ze was niet alleen de woordvoerder van het gezicht van het Joegoslavië-tribunaal Carla Del Ponte, maar tevens haar politiek adviseur.
I've been writing a lot about the criminal activities of Milosevic.
Ik heb veel geschreven over de misdaden van de voormalige Servische president Slobodan Milosevic in Kroatië en Bosnië.
And now I'm called by the tribunal to sit on the same chair.
En nu word ik door het tribunaal opgeroepen om in dezelfde stoel te gaan zitten als die oorlogsmisdadiger.
Which is absolutely for me inconceivable.
Dit is voor mij echt onbegrijpelijk.
Hartman was van 2000 tot 2006 in dienst bij het Joegoslavië-tribunaal. Daarvoor, in de eerste helft van de jaren 90, berichtte Hartman vanuit Kroatië, Bosnië en Servië over de oorlogen in voormalig Joegoslavië.
I was the special envoy or the correspondent in the Balkans for Le Monde since 89.
Ik was sinds 1989 de Balkan-correspondent van Le Monde en berichtte over de politieke crisis in Joegoslavië.
Before the war started over there.
Voordat het land uit elkaar viel en de oorlogen begonnen.
They are accusing me of contempt of court.
Ze hebben me aangeklaagd voor minachting van het tribunaal. De zogeheten regel 77 van het tribunaal.
The rule number 77.
Een regel die vooral bedoeld is om de vernietiging van bewijsmateriaal en de intimidatie van getuigen tegen te kunnen gaan. Die is ook gebruikt in een aantal processen.
It happened that witnesses were threatened because their name were disclosed.
Het is gebeurd dat getuigen in ex-Joegoslavië bedreigd zijn nadat hun namen publiek werden. Maar dat zijn natuurlijk absoluut geen zaken die vergelijkbaar zijn met de zaak tegen mij.
I'm not accused of allegedly disclosing evidence or name of protected witnesses.
Ik ben niet beschuldigd van het openbaar maken van geheim bewijsmateriaal of van de naam van een beschermde getuige. Ik ben uitsluitend aangeklaagd omdat ik een tipje van de sluier opgelicht heb over de besluitvorming van het tribunaal in zaken de inwilliging van de Servische eis om bepaalde documenten geheim te houden. Het gaat om 3 pagina's uit mijn hele boek, dat 320 pagina's dik is.
In de officiële aanklacht staat dat Hartman inderdaad is aangeklaagd voor de inhoud van 3 pagina's uit haar boek, de bladzijde 120 tot 122. Op die bladzijde beschrijft ze de procedurele gang van zaken rondom de omgang met belangrijke Servische documenten. Servië had, na lang onderhandelen, die documenten ter inzage gegeven aan het Joegoslavië-tribunaal, maar eiste dat het tribunaal de inhoud geheim zou houden. Die inhoud mocht van Belgrado uiteindelijk wel als bewijsmateriaal worden gebruikt in de zaak tegen Slobodan Milosevic, maar niet in een ander proces, bij een andere VN-instantie. De zaak van Bosnië tegen Servië bij het Internationaal Gerechtshof. Een zaak waarbij een Nederlandse advocaat betrokken was.
Ik ben Fon van den Biesen, advocaat in Amsterdam. En ik heb gedurende 14 jaar de belangen van Bosnië en Herzegovina behartigd. In de zaak die Bosnië aanhangig had gemaakt tegen Servië en Montenegro bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Op grond van de eis dat Servië en Montenegro zich schuldig had gemaakt aan het schenden van het genocideverdrag.
Advocaat van den Biesen had de geheime Servische documenten graag willen gebruiken in de zaak bij het Internationaal Gerechtshof. Maar hij kreeg uiteindelijk alleen de sterk gecensureerde versie. Dit in tegenstelling tot het Joegoslavië-tribunaal. Dat kon een complete versie van de stukken gebruiken in de zaak tegen Slobodan Milosevic. Van den Biesen legt uit om welke documenten het gaat.
Op een gegeven moment werd bekend dat er van de vergaderingen van de Supreme Defense Council, dat was eigenlijk het hoogste orgaan van Belgrado, waar alle besluiten die met de internationale politiek en de oorlog te maken hadden werden genomen. Daar zat de president in, de leiding van het leger en de hoogste leiders van het land, zeg maar.
De opperste defensieraad in tijd van oorlog.
Ja, En de opperste defensieraad dan uitgebreid inderdaad met de politieke machthebbers. Nou, die bijeenkomsten die werden zorgvuldig verslagen. Die werden genotuleerd door middel van stenografie, dus gewoon letterlijk. En daar werden ook samenvattingen van gemaakt. En die stukken, daarvan begreep iedereen, daar ligt de sleutel voor het wel of niet rondkrijgen van het bewijs.
De Servische Opperste Defensieraad werd op 28 april 1992... en dat is 3 weken na het begin van de oorlog in Bosnië, in het leven geroepen. Hij kwam in totaal 74 keer bij elkaar. Slobodan Milosevic was het enige lid van de raad dat bij alle 74 vergaderingen aanwezig was. Tijdens 17 van die vergaderingen werden op aanwijzing van de voorzitter geen notulen gemaakt. En 9 van die niet genotuleerde vergaderingen vonden plaats in 1995. Vlak voor of na de massamoord in Srebrenica. Voor Van den Biezen waren ook de sterk gecensureerde notulen van de raad, die hij onder ogen kreeg, al veelzeggend.
Daar kon je toch wel uit afleiden dat in die opperste defensieraad de oorlog in Bosnië uitvoerig van voor naar achter, van boven naar beneden aan de orde kwam. En dat ging over personele zaken en het ging over materiële zaken. Maar wat er dan precies werd gezegd, ja, dat wisten we dan weer niet. Dat was natuurlijk voor de Serviërs de reden om het te willen zwartmaken. Want dat was ook niet de bedoeling dat we dat wisten. Maar dat was voor ons wel aanleiding om te denken dat daar de sleutel toch wel zou kunnen liggen. We hebben natuurlijk in de eerste plaats, toen we begonnen dit te onderzoeken, gekeken rond Srebrenica, juli 1995. Hebben ze toen vergaderd en wat is er toen besproken? Nou, de eerste vergadering was van 29 juli 1995. Dus dat was 2 weken nadat die grote moordpartij had plaatsgevonden. En dat stuk is bijna 95% zwart gemaakt. En ja, dat zegt wat ons betreft wel iets. Want dat kan alleen maar daarover gegaan zijn. En dan kennelijk op een manier dat daar betrokkenheid van Belgrado uit zou blijken. Er waren nog meer vergaderingen in die periode. In augustus zijn er ook nog een aantal geweest. Eén daarvan was Mladic bij aanwezig. Wat natuurlijk toch ook een opmerkelijk feit was. Maar ook die vergaderingen waren voor een deel zelfs niet stenografisch verslagen. Dat waren alleen maar een soort van besluitenlijstjes die vervolgens dan ook weer zwart gemaakt waren.
Ja, ja, dus Mladic die was aanwezig bij die vergadering in Belgrado van de hoogste defensieraad van Servië. Terwijl Mladic eigenlijk de opperbevelhebber was van de Bosnisch-Servische strijdkrachten. Die vielen onder Karadzic, de leider van de Bosnische Serviërs. Vlakbij Sarajevo zat hij. Maar die Mladic die nam ook deel aan die vergaderingen in Servië.
Ja, nou was het ook wel al bekend dat Mladic eigenlijk gedurende de hele oorlog wekelijks in Belgrado op bezoek ging. Maar dit was natuurlijk wel een heel mooi bewijs. En wij waren natuurlijk ook wel heel erg nieuwsgierig naar wat hij dan te zeggen had en wat zij dan allemaal met elkaar bespraken in augustus 1995. Maar ja, dat kun je dus ook niet lezen, want dat is ook zwart gemaakt.
Ja, want uiteindelijk, hè, de achterliggende grote kwestie is natuurlijk toch, als we het hebben over Srebrenica, die verovering van die enclave, die massamoord op meer dan 7000 mannen daar, was Belgrado daar nou voor verantwoordelijk voor wat daar gebeurd is? Dat is eigenlijk de kernvraag.
Ja, dat was voor ons natuurlijk een hele belangrijke vraag. Omdat Srebrenica ook in onze ogen het duidelijkste voorbeeld van genocide was. En als we daar rechtstreekse of medeverantwoordelijkheid voor Belgrado voor zouden kunnen bewijzen, dan zouden wij met onze zaak natuurlijk echt behoorlijk gescoord hebben. En dan zou daarmee ook behoorlijk wat recht gedaan zijn aan de Bosnische bevolking. Maar ja, de sleutel die waarschijnlijk toch wel in die documenten te vinden was, daar hebben we nooit toegang toe kunnen krijgen.
Bij de zaak voor het Internationaal Gerechtshof ging het uiteindelijk ook om schadevergoeding. Een concreet bedrag is door Bosnië nooit geclaimd, maar Van den Biezen weet dat het om een miljardenbedrag zou zijn gegaan. Zover is het echter nooit gekomen, omdat het Internationaal Gerechtshof in zijn halfslachtige vonnis van februari 2007 oordeelde dat niet bewezen was dat Belgrado direct en in actieve zin verantwoordelijk was voor de genocide in onder meer Srebrenica. Volgens Van den Biezen had die directe verantwoordelijkheid van Belgrado waarschijnlijk wel kunnen worden aangetoond als de geheime notulen van de Servische Opperste Defensieraad in deze zaak volledig hadden kunnen worden gebruikt. Maar het Joegoslavië-tribunaal had aan Servië geheimhouding beloofd en stelde de documenten niet ter beschikking aan het internationale hof.
En dat was ontzettend vervelend voor onze zaak bij het internationaal gerechtshof. Omdat we allemaal wisten dat de enige reden voor Belgrado om delen van die notulen niet openbaar te krijgen, was dat die zeer nadelig waren voor de zaak die Servië moest verdedigen bij het internationaal gerechtshof.
Over de vraag wie bij het Joegoslavië-tribunaal verantwoordelijk was voor de geheimhouding van de notulen is in het openbaar een discussie ontstaan, waarbij verschillende betrokkenen elkaar de schuld in de schoenen proberen te schuiven. Jeffrey Nice bijvoorbeeld, de aanklager van het tribunaal die de zaak tegen Milosevic leidde, stelde in een ingezonden brief in de International Herald Tribune van 2007 zijn voormalige baas Carla Del Ponte hiervoor verantwoordelijk. Maar Del Ponte beet van zich af, onder meer in haar boek Mevrouw de Aanklager. En ook Achtman roerde zich in deze discussie. En de pagina's in haar boek waarin ze dat doet zijn nu precies de pagina's waarop de aanklacht tegen haar wegens minachting van het tribunaal is gebaseerd.
De hoofdaanklager Del Ponte die heeft op een gegeven moment een brief geschreven naar de autoriteit in Belgrado. Oké, ik stem ermee in dat u stukken van die documenten zwart maakt, weglaat. Maar het moet niet te gek worden. Dat is even in mijn woorden samengevat de strekking van die brief. En op een gegeven moment is daar toch bij het tribunaal, door het Openbaar Ministerie, door de aanklager, een poging ondernomen om de effecten van die deal te verzachten. En er is toen gezegd tegen het tribunaal van ja, maar dit gaat natuurlijk een beetje te ver. Alsnog moeten die documenten integraal voor het publiek toegankelijk worden in belang van de waarheidsvinding, noem maar op. En dat is niet één keer aan de orde geweest, maar er zijn een aantal keren dat het tribunaal daarover moest beslissen, zowel in eerste instantie als in hoger beroep. En in die beslissingen heeft het tribunaal uiteindelijk steeds gezegd: nee, we gaan dat niet toestaan dat die documenten algemeen bekend worden. En wij gaan akkoord met de censuur die Belgrado daarop heeft toegepast.
Eigenlijk iedereen vindt het een beetje pijnlijk bij het Joegoslavië-tribunaal dat ze ingewilligd hebben met die Servische eis om die stukken geheim te houden. En de mensen boven Florence Achtman, de aanklagers, met name mevrouw Del Ponte en meneer Nice, die zijn eerder al in het openbaar met modder naar elkaar gaan gooien om elkaar de schuld toe te schuiven. Wat Achtman nu doet is zegt: de schuld ligt bij de rechters. Is het niet heel raar toch dat het nou deze rechters dan ook zijn die dan aanklager zijn nu tegen Achtman die dat opgeschreven heeft, tegelijkertijd straks rechter zijn en uiteindelijk ook de hoogste beroepsinstantie waar zij in beroep kan gaan?
Ja, er is maar één Joegoslavië-tribunaal. En als een griffier van de rechtbank Amsterdam uit geheime stukken uit het dossier Holleder citeert in een boek dat die griffier schrijft, dan zou die griffier ongetwijfeld strafrechtelijk worden aangepakt. Maar ik denk dat in zo'n voorbeeld de rechtbank Amsterdam zou zeggen: nou, wij gaan die zaak niet berichten, want dan zouden ze echt meteen de schijn van partijdigheid tegen hebben. En die zouden de zaak verwijzen naar Haarlem of naar Den Haag of wat dan ook. Maar ja, bij het Joegoslavië-tribunaal is er geen Haarlem of Den Haag of Arnhem of wat dan ook. Er is maar één tribunaal.
Zij advocaat Von van der Biese. Het verhaal van Florence Achtman, die in haar boek drie pagina's schreef over de rol van Servië in de burgeroorlog in Bosnië. En dat mocht niet van het tribunaal, want ze hadden Belgrado geheimhouding beloofd van die stukken. Nou, vlak voor Pasen, jaren nadat deze Argos werd uitgezonden in 2008 dus, vlak voor Pasen van dit jaar werd Achtman in Den Haag in de kladden gegrepen en opgesloten in dezelfde strafgevangenis waar ook al die oorlogsmisdadigers uit de balkon zitten of hebben gezeten. Ik ga over het Joegoslavië-tribunaal en over die zaak Achtman praten met journalist Thomas Verfoes. Voor het ANP deed hij jarenlang verslag van de verrichtingen van het tribunaal en met politicoloog Erna Rijsdijk, verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie. In 2012 promoveerde ze op het onderwerp Lost in Srebrenica. Welkom allebei. Thomas Verfoes, Er zijn belangrijkere dingen. We gaan het straks over de 40 jaar gevangenisstraf voor Karadzic hebben bijvoorbeeld. Maar heb je die arrestatie van mevrouw Aartman ook gevolgd in Den Haag?
Ja, en de arrestatie van Florence Aartman heeft weer een hevige discussie doen losbarsten. Ook onder journalisten. Het gaat daarbij om twee dingen. Journalistiek-ethische kwesties en juridische kwesties. In de journalistiek-ethische kwestie is aan de ene kant het argument, ja, een journalist moet zich aan de wet houden. En aan de andere kant het argument, journalisten zijn er om misstanden aan de kaak te stellen. Daar weten jullie bij Argos alles van. Dus desnoods, na een zorgvuldige belangenafweging, moet een journalist ook de wet kunnen overtreden. Het tweede discussiepunt is de juridische vraag of het tribunaal überhaupt Florence Aartman had mogen straffen. Want in het document waarop de bevoegdheid van het tribunaal is gebaseerd, in de resolutie van de VN-veiligheidsraad, staat dat het tribunaal mensen kan straffen die zich schuldig hebben gemaakt aan genocide, oorlogsmisdaden of misdaden tegen de mensheid. Van minachting van het tribunaal staat er niets in.
En zij was niet zomaar een journaliste. Ze is journaliste geweest bij Le Monde, ja, op de Balkan. Maar ja, ze is daarna ook woordvoerder geweest van hoofdaanklager Carla Laponte. Ze was ook ambtenaar dus van het tribunaal. Dat maakt het nog ingewikkelder, lijkt me.
Ja, omdat daar twee rollen door elkaar lopen. Als zij deze documenten tijdens haar tijdens de tijd toen ze bij het tribunaal werkte aan een journalist had gegeven, dan hadden wij haar een klokkenluider genoemd. Maar nu is zij dus na haar tijd bij het tribunaal weer in haar oude rol van journaliste gestapt en heeft er een boek over geschreven. Zij is dus als het ware klokkenluider en journaliste in één.
En naar Rijsdijk, heeft Thomas Verfoes gelijk dat Joegoslavië-tribunaal misschien dat niet zelf had moeten beoordelen? Dat het toch een beetje een slager is die zijn eigen vlees keurt?
Dat lijkt me zeer zeker zo. En ik denk dat we in de voorgaande reportage ook wel gehoord hebben dat een veel te grof middel is ten opzichte van wat er aan de hand is. Wat ik wel hoop in positieve zin is dat het ook weer even de aandacht vestigt. Ook over hoe die zaken in de relatie staan, ook tot Servië, tot een grotere medeplichtigheid in deze hele kwestie. Dus ik denk dat het goed is dat daar ook de aandacht weer eens op gericht wordt.
En dat ze mevrouw Aartman uiteindelijk 5 dagen in de cel hebben opgesloten?
Ja, ik vind het een grof schandaal.
Nee, nou, we zijn het geloof ik eens.
Ja.
Laten we het even over Karadzic hebben. Vorige week kwam dus eigenlijk misschien wel het belangrijkste oordeel dat het tribunaal tot nu toe heeft uitgesproken. Oud-president van Servië Milosevic overleed voordat hij veroordeeld kon worden in de cel. Karadzic is nog steeds een krasse zeventiger. Hij is nu verantwoordelijk gesteld voor genocide in Srebrenica. Hij was president van de Bosnisch-Servische Republiek destijds, onder andere ten tijde van de massamoord in Srebrenica. Thomas, op welke gronden heeft het tribunaal hem voor genocide veroordeeld?
Ja, dat was inderdaad de grote vraag. Want wat er na de val van Srebrenica is gebeurd, is eerder al vastgesteld in eerdere processen bij het tribunaal, in het NIOD-onderzoek enzovoort. De grote vraag in het proces was, wat had Karadzic ermee te maken? Want het besluit tot de genocide is genomen in de nacht van 11 op 12 juli 1995. Toen Mladic er boos over was dat hij de moslimmannen die naar moslimgebied aan het vluchten waren niet te pakken kreeg. Hij had een voor hem heel onbevredigend gesprek met Dutchbat-commandant Karamans en met vertegenwoordigers van de moslimbevolking. En zoals generaal Krstic het tijdens zijn eigen getuigenis voor het tribunaal zei, in de nacht daarna van 11 op 12 juli heeft Karadzic met een paar andere zieke geesten het besluit tot genocide genomen. En het probleem voor de aanklagers van het tribunaal was, daar was Karadzic dus niet bij. Karadzic zat tientallen kilometers verderop in zijn hoofdkwartier in Pale. Dus de cruciale vraag was, hoe stel je de link vast tussen Karadzic en die genocide? En de uitkomst van de rechters is geweest dat zij wijzen op een telefoongesprek dat Karadzic had op de avond van 13 juli 1995.
Dat was midden in de bestorming van Srebrenica eigenlijk.
Nee, de enclave was op de
gevallen.
Avond van 11 juli al gevallen.
11 juli al gevallen.
En op 13 juli hadden al massa-executies begonnen.
Onder en waar meer ging dat telefoongesprek over?
Het telefoongesprek ging over de problemen die Deronjic had als civiel bestuurder van het veroverde Srebrenica. Omdat er in de Servische provinciestad Bratunac, vlakbij Srebrenica, allerlei bussen stonden met moslimgevangenen. Er waren ook moslimgevangenen opgesloten in scholen. En de Servische bevolking van Bratunac was zeer ongerust over de aanwezigheid van al die moslimgevangenen die ook zouden kunnen ontsnappen en de Servische bevolking bedreigen. En in dit gesprek, dat in codetaal is gevoerd, hebben volgens de rechters Karadzic en Dejonic besloten dat die Servische gevangenen die dus in bussen in Bratunac zaten naar een andere plek worden gebracht, Kravica, waar dus al in de middag de massa-executies waren begonnen. En volgens de rechters had Karadzic vanaf het moment van dat gesprek op de avond van de 13e weet van de massa-executies en heeft hij dus impliciet ingestemd met een genocidale plan.
En wat was de codetaal? In welke code sprak hij?
Nou ja, er werden geen plaatsen voor opslagloodsen genoemd en er werden ook geen mensen genoemd, maar goederen. Dat soort dingen. Is dus niet expliciet gezegd.
Maar het ging over mensen.
Ja, en Karadzic
gaf mensen die uit de weg moesten worden geruimd.
En Karadzic gaf geen expliciet bevel tot massa-executies. Maar hij zei, die mensen uit die bussen, die moeten elders naartoe.
Mevrouw Rijsdijk, het tribunaal heeft eigenlijk al die jaren, vooral militairen, mensen die echt in het veld stonden, harde straffen gegeven. En politici een minder harde straf. Eigenlijk altijd gezegd van, nou ja, je gebruikte wel verbaal geweld, leuk was het niet, maar ze hebben niet zelf gemoord. Ja. Bij Karadzic doet men spectaculair iets anders. En zegt men, op basis van een gecodeerd telefoongesprek stellen men wel verantwoordelijk voor genocide.
Ja, ze maken in de vonnissen echt een heel duidelijk onderscheid tussen een soorten van kennis over wat er zou gaan gebeuren. Je hebt een soort, ze noemen dat zeg maar, strategische kennis, de politieke kennis, het oproepen tot, ze noemen het in bedekte termen, de homogenisering van de bevolking, het verdrijven van niet-Serven, dat kan je allemaal toe oproepen. Maar dat betekent niet een concrete opdracht geven tot genocide. En die opdracht, de manier waarop ze dat zien, die is heel nauw gedefinieerd. Die moet echt zeggen, voor militairen moet er een opdracht liggen om mensen daadwerkelijk te vernietigen. En dat is niet verdrijven. Dus als we het even gelijk op Srebrenica betrekken, dan lag er wel een militaire opdracht van Karadzic in zijn directieven van maart om de mensen het leven onmogelijk te maken in Srebrenica. Maar dat wordt geïnterpreteerd door het tribunaal als het verdrijven van de mensen daar.
Niet vermoorden.
Niet vermoorden. Alleen het leven in Srebrenica wordt onmogelijk gemaakt, wat een logisch gevolg heeft voor dat mensen daar niet kunnen zijn. Ik moet zeggen, als ik zoiets lees, denk je, dat betekent dus dat je ze wil vernietigen, maar zo wordt dat niet uitgelegd.
Ja, want ik heb dat directief, de vertaling hier voor me. Karadzic, directief 7 heette het, ja. Maart 1995. En daarin schrijft Karadzic, door middel van geplande en goed doordachte gevechtsoperaties moeten we een ondraaglijke situatie creëren van totale onzekerheid en geen enkele hoop op verder overleven voor de inwoners van Srebrenica. Ja. Ik zie niet helemaal goed in hoe het Joegoslavië-tribunaal hieruit kan concluderen. Nou, dit was geen oproep tot moord.
Ja, dat is dat vind ik zelf ook heel moeilijk. En dat de enige aantekening die ik erbij wil maken, dat, en dat vergeten mensen denk ik nogal, is het tribunaal is er natuurlijk vooral op uit om schuldigen aan te wijzen. Dat wil zeggen, het moet beyond reasonable doubt worden aangetoond dat iemand iets daadwerkelijk gedaan heeft. Dus dan kan je zeggen, nou ja, je kan dat oproepen, maar het is nog niet een daadwerkelijke order. Blijft natuurlijk heel lastig om dit anders te lezen, maar dan is het ook goed om het in zeg maar, een wat groter verband te zien. Ze blijven steeds een onderscheid maken in het verdrijven van mensen, wat dus niet gezien wordt als genocide. Ze verdrijven het weliswaar op basis van identiteit. Maar dat wordt niet zo gecategoriseerd. Als je het hebt over politieke verantwoordelijkheid en bijvoorbeeld als er sprake van een dreiging van genocide, wat relevant is voor de mensen die daarbij waren, als buitenstaande internationale gemeenschap, dan gelden hele andere interpretatieregels. Dan moet je gewoon kijken van, ligt het in de lijn der verwachting? Nou, dan kan je daar bijna niet omheen dat dit leidt tot zo'n situatie, zeker gezien ook de geschiedenis in de oorlog. Ja.
Het maakt uit of je historicus of jurist bent, zeg maar.
Dat maakt uit. Maar dan zou je dus, als we het dan hebben over de historici, en dat is ook waar ik specifiek naar gekeken heb in dit vonnis, dan ben ik ook benieuwd hoe de historici van het NIOT-rapport
daar kom ik zo op. Maar even terug naar Thomas Verwoes. Ze pakken hem dus wel op een gecodeerde telefoongesprek op 13 juli. Ze pakken hem niet op een toch ook tamelijk dreigende tekst van maart 1995. Begrijp jij dat verschil dat het tribunaal maakt tussen die twee uitingen van Karadzic?
Karadzic is voor de feiten na de val van Srebrenica veroordeeld voor genocide. En dat is een zwaardere veroordeling dan voor verdrijving van de bevolking. Dus daarom hebben de rechters er niet meer naar gekeken. Maar misschien is het heel goed om het verschil tussen het verdrijven van de bevolking en genocide even te illustreren door te kijken naar het begin van de oorlog. In 1992 gingen beelden de wereld rond van die uitgehongerde gevangenen in de kampen in het district Prijedor. De kampen Omarska, Tulnopolje, Keraterm. Toen is de elite van de moslims opgepakt. De imam, de leraren, de lokale politici. Er zijn ook mensen vermoord. Maar dit gebeurde met het doel om de moslimbevolking, die haar leiders had verloren, op de vlucht te doen slaan. Dat is dus etnische zuivering, dat is verdrijving. Maar dat is geen genocide, omdat men niet van plan was om de bevolking in haar geheel of voor een substantieel deel te vermoorden. En daarom is Karadzic dus voor de aanklacht genocide in die kampen in Noordwest-Bosnië vrijgesproken.
Wat een ingewikkelde wereld, de wereld van het Joegoslavië-tribunaal.
Maar dat is de redenering natuurlijk van het tribunaal, maar daar valt nog wel iets over te zeggen.
Want dat is toch ook niet best, etnische zuivering?
Nou, ik vind het sowieso een hele problematische term. Ik zie dat in het vonnis, ze noemen het nu dus geen etnische zuivering meer, maar de homogenisering van de bevolking spreken ze dan over.
Dat iedereen die niet Bosnische Serviër is, weg moet.
Ik stel eigenlijk vast dat ze, bedoel, de genocideconventie is breder dan alleen vernietiging. Het gaat ook over, we kunnen hem er nog eventjes bij pakken wat ze precies zeggen. In ieder geval gaat het ook over causing seriously bodily or mental harm to members of the group. Maar wat het volgens mij de essentie is van de genocideconventie is dat het als de grootste misdaad bestempeld wordt, dat je de diversiteit van de menselijkheid probeert ongedaan te maken. En als je dat zo uitlegt, en als je dat als de kern ziet van de genocideconventie, ze zeggen ook, het is niet alleen maar moord, het is een misdaad tegen de menselijkheid in het algemeen, namelijk de menselijke diversiteit. En als je dat zo uitlegt, ja, dan denk je ook al, verdrijf je mensen van hun territorium. Dat is nog steeds daar onderdeel van. Maar dat is niet de uitleg.
Mag ik het samenvatten, meneer Verwoes? Maar u heeft het beter gevolgd dan ik. Dat de rechters gewoon dat telefoongesprek, dat gecodeerde telefoongesprek hebben gepakt om hem de zwaarst mogelijke beschuldiging te kunnen geven, genocide.
Ja.
En dat ze van de andere dingen, die ook niet leuk waren natuurlijk, hebben gezegd van, nou, laat dat maar even zitten. Dat compliceert de zaak.
Hij is voor andere dingen veroordeeld wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid. Ja. En voor genocide alleen maar voor wat na de val van Srebrenica gebeurde.
Ja. U begon even over het NIOT-rapport. En dat lijkt me belangrijk, want het is ook in de geschiedenis van ons land een belangrijk rapport geweest. Het kabinet Kok is destijds daardoor afgetreden. Een van de stellingen van het NIOT is geweest, je kon die val van Srebrenica van tevoren eigenlijk niet zien aankomen. Wat dat betreft viel onze soldaten van Dutchbed niet zoveel kwalijk te nemen. Want in een soort blitzkrieg hebben de Bosnische Serviërs de enclave toen ingenomen. Het tribunaal heeft het nu in wat groter verband weer allemaal bekeken. Hè? van wat is precies met die directieve 7 bedoeld door Karadzic enzovoort. Staat dit nou haaks op het NIOD-rapport of onderschrijft het NIOD-rapport, meneer Verhoes?
Dat valt moeilijk te zeggen. De voorspelbaarheid.
Kijk, smekend in de richting van Emma Rijnsdijk. Zullen we de vraag maar doorspelen? Ja.
Ik kan daar wel iets over zeggen. Er zijn verschillen en er zijn ook overeenkomsten. Ik denk dat een belangrijk verschil voor Nederland is. En zo heeft overigens Kok daar ook naar verwezen in zijn aftreden en het aftreden van het kabinet. Dat er in het NIOD-rapport duidelijk gesteld wordt. Mladic is de hoofdverantwoordelijke en die genocide, dat was een last-minute idee, getriggerd door de uitbraak van de mannen uit de enclave. Het was helemaal niet de bedoeling geweest. Nou, dat plaatje wordt veranderd in het vonnis van Karadzic. Hierin wordt gesteld dat Karadzic eigenlijk de hoofdverantwoordelijke is en degene is in ieder geval die er een halt toe had kunnen roepen. En dat is niet gebeurd. Daar zit een verschuiving. Die verschuiving die zit hem er ook in dat ze in dit vonnis stelden dat het was niet de uitbraak, al op het moment dat men de mannen gingen scheiden van de vrouwen, was daar echt de bedoeling mee dat tot eliminatie, zo spreken ze erover. Dus dat was wel degelijk vernietiging. Dat is dus een bredere planning geweest dan dat het ineens in het hoofd van Mladic is opgekomen om dat te doen. Bewijs daarvoor is ook dat op het moment dat die mannen werden afgevoerd, ook ze hun paspoorten al achter konden laten. En Karadzic wist daarvan. Hij wist ook, sterker nog, het ging verder dan daarvan afweten, want hij heeft ook uiteindelijk, er was een gat in de, het gebied was afgegrensd door Bosnische Serven en daar konden mannen nog doorheen vluchten die uitgebroken waren. En Karadzic heeft ook echt gezegd, dat moet dicht. En toen zijn er ook duidelijke opdrachten gekomen van dat moet vernietigd worden. Die mensen moeten vermoord worden. Dus dat is een verschil in de rol van Karadzic. Dat betekent ook dat er een relatie is tot een groter plan. Maar daar kom je ook wel weer de parallellen tegen tussen het NIOD en en het vonnis. Is dat ze beide weigeren om die genocide zeg maar in een grotere structuur echt.
Volgens u had dat wel gemoeten?
Ik denk dat dat had gemoeten, ook om de reden die ik net
eigenlijk
aangaf.
Eigenlijk alle voorbereidingen die voor die genocide werden getroffen jarenlang hadden ook beoordeeld moeten worden.
De genocide is nu zeg maar alleen maar een hele plaatselijke, tijdelijke kwestie geworden. Maar ik denk dat het een logisch gevolg is van een bepaalde politiek.
Thomas Verhoes, 40 jaar klinkt lang, vind ik, zeker voor een man van in de 70, maar in Bosnië is men niet erg tevreden over deze uitspraak van het tribunaal. Men had op levenslang gehoopt. Kunt u zich die frustratie voorstellen?
Jazeker. Zoals je zei, in de praktijk maakt het niet zoveel uit of een 70-jarige man 40 jaar of levenslang krijgt. Maar er is natuurlijk een belangrijke symbolische betekenis verbonden aan een levenslange straf. Want de levenslange straf is de maximale straf. En het kan voor Bosnische moslims en Bosnische Kroaten onbegrijpelijk zijn dat ondergeschikten van Karadzic, generaals die militaire operaties hebben geleid, wel levenslang hebben gekregen en Karadzic niet. En het kan ook enigszins verbazingwekkend genoemd worden welke verzachtende omstandigheden de rechters hebben gezien. Daartoe behoort bijvoorbeeld het feit dat Karadzic in juli 96 is opgestapt als president van de Republika Srpska, waarbij de rechters helemaal niet hebben beslist of er al of niet een dealtje was met Richard Holbrooke, de Amerikaanse onderhandelaar in Dayton. Ja. Dus dat is als verzachtende omstandigheid gezien. Een verbazingwekkende verzachtende omstandigheid, vond ik. Want qua tijd staat dit feit op een tamelijke afstand tot de misdaden waarvoor hij is veroordeeld. Andere verzachtende omstandigheden zijn de gebruikelijke omstandigheden, zoals goed gedrag in de gevangenis.
Heeft zich goed gedragen in de gevangenis in Scheveningen?
Oh ja, daar is het iedereen over eens. We hebben bij het Joegoslavië-tribunaal verdachten gezien die zich zeer slecht gedroegen in de rechtszaal. Denk maar aan Milosevic of Sechel.
Karadzic is een voorkomende man.
Was altijd poeslief en heel beleefd.
Ik ben blij dat we het hier even over konden hebben. Want door alle gebeurtenissen in de wereld, met de aanslagen in Brussel en de dood van Johan Cruijff, kreeg eigenlijk deze uitspraak weinig aandacht in de Nederlandse media. Hebben we proberen recht te zetten vandaag. Dank voor jullie kom. Thomas Vervoes van het ANP en Erna Rijsdijk van de Nederlandse Defensie Academie. Straks komt Margreet Spijker met WNL op zaterdag. Reporter Radio is er morgen met meer onderzoeksjournalistiek van 7 tot 8 op Radio 1. Ze hebben het onder meer over bestrijdingsmiddelen. Goedemiddag.
Helemaal op elkaar ingespeeld zijn en ja, het is intiem.
Vraag het Dijsselbloem.
Dit wordt nou een heel groot onderwerp.
Heeft u vragen over het Oekraïne-referendum? Stel ze via de NPO Radio 1-app.
Ja, het zou kunnen. Ik ga er zo over nadenken.
Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem geeft antwoord.
Ja.
Dinsdagmiddag tussen 1:30 en 2:00 in de Nieuws-BV.
Op NPO Radio 1.